Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Weet uit Psalm 103 zingen wij nu het 9e vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus en daarvan het 12e hoofdstuk. Wij herzeggen u Leviticus 12, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116 vers 11... Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Leviticus 12. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaat zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering, haar krankheid, zal zij onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Niets heilig zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Maar indien zij een meisje gebaat zal hebben, zo zal zij 2 weken onrein zijn, volgens haar afzondering. Daarna zal zij 66 dagen blijven in het bloed haar reiniging. En als de dagen haar reiniging voor de zoon of voor de dochter vervuld zullen zijn, zo zal zij een 1-jarig lam ten brandoffer en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer brengen voor de deur van de tent des samenkomst tot de priester. Die zal dat offeren voor het aangezicht des Heren en zal voor haar verzoening doen. Zo zal zij rein zijn van het vloed haars bloeds. Dit is de wet, degene die een knechtje of meisje gebaat heeft. Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. 1 ten brandoffer en 1 ten zondoffer. En de priester zal voor haar verzoening doen, zo zal zij rein zijn.
Gemeente, we gaan zingen naar Psalm 72 en daarvan het 3e en het 9e vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. En wat we verder volgen. Psalm 72, vers 3 en 9. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, wij waren toegekomen aan artikel 34 Nederlandse geloofsbelijdenis over de heilige doop en daarvan het laatste gedeelte, beginnende met de woorden en daar en boven. En dat gedeelte willen we nu eerst aan u voorlezen. En daar en boven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, dewelke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde belofte die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige apostel de doop noemt de besnijdenis van Christus in Colossenzen 2, vers 11. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit laatste gedeelte van artikel 34 de kinderdoop gegrond. De kinderdoop gegrond. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats in de beloften van het verbond. In de tweede plaats in het bloed van het verbond. En in de derde plaats in de eenheid van het verbond. Dus de kinderdoop gegrond. En dan worden er door Guido de Bray drie gronden aangewezen. De eerste grond is de belofte. En de vraag is, zijn de beloften van het genadeverbond nu alleen bestemd voor grote mensen? Zijn ze alleen bestemd voor de volwassenen? Of zijn ze ook bestemd voor de kinderen? Wel nu, zegt Guido de Bray, ze zijn ook voor de kinderen net zozeer als voor de volwassenen. In de tweede plaats het bloed van het verbond. Heeft de Heere Jezus zijn bloed alleen gestort voor de volwassenen? Zo ja, dan zou het inderdaad ongehoord zijn om kleine kinderen te dopen. Maar de Heere heeft zijn bloed niet alleen gestort, jongens en meisjes, voor grote mensen. De Heere Jezus heeft zijn bloed ook gestort voor de kinderkens. En de offers in het Oude Testament waren ook niet alleen voor de grote mensen, zullen we zien. Ze waren ook voor de kinderkens. En in de derde plaats de eenheid van het verbond. De eenheid tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. De eenheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er is geen verschil tussen besnijdenis en doop. Het enige verschil wat er is, dat is het teken. Maar er is geen verschil in de betekenis. En zo zeker als de kinderen in het Oude Testament besneden mochten en moesten worden, zo zeker mogen en moeten zij in het Nieuwe Testament gedoopt worden. Zie daar de korte samenvatting van hetgeen Guido de Bray hier aan het slot van artikel 34 leren wil. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de wederdopers. En we hebben gehoord hoe de wederdopers aankijken tegen de kinderdoop. Het is heel aangrijpend, zoals Guido de Bray dat hier verwoordt, de wederdopers, zij verdoemen de doop der kinderkens. Zij veroordelen, zij verwerpen de doop der kinderkens. Zij zien dat niet als een echte doop. Zij erkennen alleen de doop van de volwassenen. De wederdopers hebben een totaal andere visie op wat kerk is. De wederdopers hebben een andere visie op het verbond van God. De wederdopers hebben een andere visie op de betekenis van het genadeverbond. En dat werkt door in hun doopsvisie. Gemeente, het zicht op het genadeverbond, dat is een hartader van onze belijdenis. En als iemand daar anders over begint te denken, over het genadeverbond, gaat hij over alle andere leerstukken, ook over de sacramenten, anders denken. Dus als er één onderwerp is, jonge mensen, waarin je je moet verdiepen, dan is het het genadeverbond. Ik heb dat in mijn jonge jaren gedaan. Toen heb ik tweedehands de dogmatiek van dominee Kersten gekocht en ik heb mij verdiept in de leer van het genadeverbond. En ik heb daar tot vandaag de dag toe altijd profijt van gehad. Want als je weet hoe het zicht dient te zijn bijbels op het genadeverbond, dan bewaart je dat voor heel veel uitglijders. En dan heb je ook wat te zeggen als er anderen zijn met een andere visie over de doop. De geloofsdoop bijvoorbeeld. Mensen die de kinderdoop afwijzen en verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen. Daar klinkt als het ware de pijn van Guido de Bray in door. En hij heeft er in zijn tijd al mee te maken gehad. En wij krijgen er in onze tijd ook weer steeds opnieuw mee te maken. En dan is het ook goed, gemeente, om ons daarin te verdiepen. Zeker ook, ik merkte dat het Reformatorisch Dagblad meent om aan het refobaptisme uitvoerig aandacht te moeten besteden. Ik zou zeggen, schaf het boek eens aan van Guido de Bray. Die man wist waar hij het over had. Het is een heel kort artikel wat we nu aan het slot hier behandelen, maar hij heeft een boek geschreven, jongens en meisjes, van meer dan 700 bladzijden. Iets van 730 bladzijden over de oorsprong en de dwaling van de wederdopers. Het zou de moeite waard zijn om dat te lezen. Ik denk dat velen van u de moeite niet op kunnen brengen. Maar in het licht van hoe deze dwaling ook nu weer de kop opsteekt en onze kerken binnendringt en onze jongeren wegtrekt, zou het de moeite waard zijn voor u als ouder en ook voor jullie jonge mensen om je daarin te verdiepen. Want het gaat onze belijdenis aan. En onze belijdenis is gegrond op het woord van God. Wij verwerpen de dwaling van de wederdopers. Kort gezegd. En eigenlijk is daar alles mee gezegd. Je kunt er uren over praten, discussiëren. Maar onze conclusie is, wij verwerpen de dwaling van de wederdopers. En dan zou je verwachten dat Guido de Bray hier al die meningen van de wederdopers naar voren zou gaan brengen. Dat doet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Dit is onze belijdenis. Dit is de plaats niet om al de meningen van dwaalleraren naar voren te brengen. Wat hij doet aan het slot van dit artikel, dat is aanwijzen hoe de wederdopers fout zitten vanuit de betekenis van de doop. En dan komt hij bij die drie punten die we u zojuist gegeven hebben. En die drie punten zijn bepalend als het gaat over de kinderdoop, waarvan wij geloven, ja, het is een geloofszaak. Het is echt een geloofsartikel, die kinderdoop. En dat geloof, dat is gebaseerd op het woord van God. En daarom is dit ook niet een artikel wat wij prijs kunnen geven. Het is ook niet iets waarvan wij kunnen zeggen, ach, het geeft niet hoe je daarover denkt. Het is niet voor niets dat onze generale synode besloten heeft dat als iemand zich laat herdopen en daarmee de kinderdoop verwerpt, hij vanaf dat ogenblik ook geen lid meer van de gemeente kan zijn. Het is heel ingrijpend wat iemand daarmee uitspreekt en doet. En daarom, jonge mensen, verdiep je daarin. Is de moeite waard? Er is zoveel onkunde en het gevoel, dat speelt zo'n grote rol in de tijd waarin wij leven. Maar dat is niet zaligmakend. Wij hebben de kinderkens net gedoopt en wij geloven dat wij ze moeten dopen met het merkteken des verbonds. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan wat daarmee bedoeld wordt. Waarom dopen wij kinderen? In de eerste plaats vanwege het verbond en de beloften van God. Daar ligt onze grond voor de kinderdoop. Gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde belofte die onze kinderen gedaan zijn. De vraag is, in het Oude Testament, waren de beloften van het genadeverbond alleen voor grote mensen of waren die ook voor kinderen? Die waren ook voor kinderen. De Heere zegt tegen Abraham, nota bene Genesis 17... Ik ben uw God en de God van uw zaad. Dat zijn uw kinderen. De Heere noemt die kinderen. En zouden die kinderen dan niet besneden mogen worden? Zouden die kinderen dan niet gedoopt mogen worden? En zoals in het Oude Testament de beloften van het genadeverbond ook voor kinderen bestemd waren, zo is het ook in het Nieuwe Testament. Die beloften die zijn ook voor kinderen. De besnijdenis van vroeger is niet afgeschaft, maar de besnijdenis is vervuld. Het teken is nu anders geworden, het teken is niet meer bloedig, maar de beloften zijn hetzelfde gebleven. En het verbond is hetzelfde gebleven. Kijk, de wederdopers, die leggen de grond voor de doop in het persoonlijke geloof van de gedoopte. En dan is er altijd weer een tekst die altijd weer genoemd blijft worden, Markus 16, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Dan zegt men, zie, je moet eerst geloven en dan pas mag je gedoopt worden. En dat is nou het gevaar als je zo'n tekst uit de context vandaan haalt. Dat gebeurt bij heel veel dwalingen. Dan lichten we een tekst uit een hoofdstuk en we kijken niet naar de omgeving van die tekst. En wat is de omgeving van die tekst? De omgeving is het zendingswerk. En natuurlijk, op het zendingsveld begint niemand met kinderen te dopen. Op het zendingsveld, daar begin je met het woord te prediken. En als mensen tot het geloof komen, dan worden zij gedoopt en hun kinderen. Zoals ook in het Nieuwe Testament wel 5 keer geschreven staat, dat iemand gedoopt wordt en zijn kinderen. Dus altijd de context lezen. Deze tekst gaat niet op om te zeggen dat eerst het geloof beleden moet worden en daarna pas de doop. De beloften strekken zich ook uit tot kinderen. Dat wil niet zeggen dat alle kinderen persoonlijk in de belofte van het verbond delen. We hebben daar gisteren even bij stilgestaan, Galaten 3, waar de apostel heel duidelijk zegt dat de beloften zijn voor het zaad van Abraham. En dat is het zaad met een hoofdletter. De beloften zijn voor Christus. En voor al degenen die in Christus zijn. Maar het genadeverbond kent ook een bediening. En onder de bediening van het genadeverbond mag het teken worden meegedeeld aan kinderen waarvan wij niet weten of ze wederom geboren zijn of niet wederom geboren zijn. Zoals Abraham ook de opdracht kreeg om Ismaël te besnijden. Wat een voorrecht, ouders, dat de beloften van Gods verbond niet alleen voor grote mensen zijn. Petrus zegt het ook op de Pinksterdag tegen die 3000. Hij zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. Hoe durven de wederdopers te zeggen? Waar halen ze de euvele moed vandaan om te zeggen dat het niet is voor de kinderkens? Terwijl op de Pinksterdag notabene door Petrus gezegd werd, de apostel, in de naam van zijn grote meester, u komt de belofte toe en uw kinderkens. Kan ook voor kinderkens, dat predikt deze doopsbediening in deze middag. En wat onze kinderen nodig hebben, dat is de persoonlijke toepassing van die belofte in hun jonge leven. En dat kan. Dat kan omdat deze beloften ook voor kinderen zijn. Ik hoop dat u dat werkzaamheden mag geven, ouders, aan de troon van Gods genade. Wat ligt er een rijke boodschap in het feit dat uw kindje gedoopt mag worden. Onder de bediening van dat verbond mag zijn waar de Heilige Geest die beloften van het genadeverbond bezig is om toe te passen. Ook in de harten van kinderen die er helemaal nog geen verstand van hebben. Die er zelf nog niet om kunnen vragen. Maar die daar liggen onder het zegel der verkiezing. Dat is de eerste grond. De tweede grond is het bloed. Guido de Bres zegt, en voorwaar Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. Je zou kunnen zeggen, dan gaat het over de inhoud van de belofte van het genadeverbond. Die beloften die zijn vastgemaakt in het bloed. Toen heeft Christus op Golgotha het verbond der genade besloten, staat er in het formulier van het heilig avondmaal. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen hij zijn bloed heeft gestort. Daar wijst het doopwater heen. En dat bloed, jongens en meisjes, dat is nodig om van je schuld af te komen. En deze lieve kinderen, deze lieve 7 kinderen, hebben al zo'n grote schuld die ze zelf nooit meer kunnen betalen. Wat bedoelt u, zeg je? Wel, de Bijbel spreekt over erfzonde. En over erfschuld. Dat is een schuld die we al hebben in de buik van onze moeder. Dat zegt David in Psalm 51. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dat kunnen wij als ouders niet betalen. Wij kunnen de schuld niet betalen. Wij kunnen de smet niet afwassen. Hoe moet dat dan? Als nou het bloed van de Heer Jezus alleen maar voor grote mensen zou zijn, dan was het voor deze 7 kinderen verloren. Totdat ze volwassen zouden worden. Verschrikkelijk zou het zijn als kinderen in hun jonkheid zouden sterven. Want dan zou er voor hen geen bloed zijn. Maar zeker, de Heere Jezus heeft zijn bloed ook gestort voor de kinderkens. Hij is zelf kind geworden, jongens en meisjes. Hij is zelf in de buik van zijn moeder geweest. Hij is zelf geboren. Hij is in de kribbe van Bethlehem neergelegd. Hij heeft zelf ook alles moeten leren zoals jullie dat moeten leren. Zo diep heeft de Heere Jezus zich vernederd. En dan zien we grote overeenstemming tussen de Heidelberger en de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan lees ik in zondag 27 van de Heidelberger dat hun, dat zijn de kinderen, door Christus bloed, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Hoort u dat? Niet minder dan. Onze kinderen hebben hetzelfde nodig. En onze kinderen kunnen hetzelfde krijgen. Ja, de Heere Jezus, we hebben er gisteren op de doopzitting bij stilgestaan, nodigt zelfs in het bijzonder de kinderkens. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulke is het koninkrijk der hemelen, heeft de Heere Jezus zelf gezegd. Hoe had hij de kinderkens kunnen nodigen, als het bloed niet voor de kinderkens bestemd zou zijn? Hoe had hij de kinderkens kunnen nodigen die nog lang niet aan belijdenis toe waren, die door hun ouders gedragen moesten worden, notabene, en bij Christus gebracht zijn, en die door hem gezegend werden? Waarom kon hij ze zegenen? Omdat hij voor die kinderen ook zijn bloed op Golgotha zou storten. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen Christus voor hen gedaan heeft. En dan komt Guido de Bren nog met een heel bijzonder voorbeeld. Daarom hebben we u ook Leviticus 12 laten lezen. Dan wijst hij op wat er onder de ceremoniële wet gebeurde aan het einde van de dagen der reiniging. Als een moeder in Israël een jongetje had gekregen, was zij 40 dagen onrein. Zij mocht niets heiligs aanroeren, dat is wat. Zij moest ondervinden dat bloed wijst op de straf op de zonde. Bloed maakt onrein. En zelfs bij een meisje was ze 80 dagen onrein. Mocht ze niets heiligs aanroeren. En als de dagen van de reiniging vervuld waren, dat is bij een jongetje 40 dagen, dan moest de moeder naar Gods huis gaan, naar de priester, om daar een brandoffer en een zondoffer te brengen. Een lam ten brandoffer en een duif ten zondoffer. En als mensen heel arm waren, zoals Jozef en Maria, dan mochten ze ook 2 duiven offeren. En dan zegt u misschien, ja, maar dat was toch een offer voor Maria? Hoe komt Guido de Bray er nu bij om te zeggen dat dat offer, dat reinigingsoffer, dat natuurlijk heen wees naar de Heere Jezus Christus, dat dat ook voor het kindeke bestemd was? Jongens en meisjes, Guido de Bray die was gewend om zijn Bijbeltje heel goed te lezen, lettertje voor lettertje. Dat is echt geen domme dominee, Guido de Bray. En weet je wat hij zag in Lucas 2? Als de dagen hare reiniging vervuld waren, dan staat dat woordje harer in het meervoud. Niet in het enkelvoud. En dat gaf Guido de Bray de gelegenheid om dat reinigingsoffer ook te betrekken op het kind. Het was niet alleen voor de moeder, het was ook voor het kind. En als dan onder de ceremoniële wet in het oude verbond al een offer gebracht mocht worden, heenwijzend naar de Heere Jezus voor het kind, zou dan een kind niet gedoopt mogen worden? Zou dan een kind het teken van dat bloed niet aan zijn voorhoofd mogen dragen? Wat is dat toch een verschrikkelijke leer, die leer van de wederdopers. Mensen vinden dat een rijke leer als mijn ja-woord door de doop bevestigd wordt. Maar het gaat helemaal in de doop niet over mijn ja-woord. Het gaat over Gods woord, het gaat over zijn belofte, het gaat over het bloed van Jezus Christus, dat ook voor de kinderkens gestort is. Hoor je dat? En daarom mag ook een kind vragen, daarom mogen we het ook onze kinderen leren te bidden: schoon mijn zonden vele zijn, maar kom Jezus wil mij rein. Die erfschuld die kan afgewassen, die erfschuld, die erfsmet die kan gereinigd worden, ook aan kinderen. De derde gedachte, de eenheid van het verbond. Wat doen de wederdopers nog meer? Zij splitsen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ze vinden het Oude Testament over het algemeen minder belangrijk dan het Nieuwe Testament. En voor ons is dat één Bijbel, jongens en meisjes. Ik hou net zoveel van het Oude Testament als van het Nieuwe Testament. Want het is één Bijbel. Het Oude Testament is de belofte en het Nieuwe Testament is de vervulling. En in het Oude Testament, daar wordt er gesproken over de besnijdenis. En mogen ook kinderen besneden worden? Ja, kinderen moeten besneden worden. Jongetjes moesten op de 8e dag besneden worden, mocht geen dag van afgeweken worden. En als mensen dat niet deden, moesten ze uitgeroeid worden, zegt de Heer. Lees het maar na in Genesis 17. Ik vind het heel heftig als mensen hun kinderen ongedoopt laten. Als je leest wat de Heere daarvan schrijft, als mensen hun kinderen onbesneden lieten, dan noemde hij dat een verbreken van zijn verbond. Heel aangrijpend. Wij hebben geen keus of wij onze kinderen laten dopen, ja of nee. Ja, zegt iemand, maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat kinderen gedoopt moeten worden. Als kinderen gedoopt moeten worden, dan had de Heere daar toch wel een opdracht voor moeten geven. Nee, het is precies andersom. Als kinderen niet gedoopt mogen worden, had de Heere dat moeten verbieden. Want die opdracht, die lag er al. Die opdracht, die vinden wij in Genesis 17. En die opdracht die loopt door naar het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament worden kindertjes gedoopt. 5 voorbeelden van gezinnen, van ouders die met hun kinderen gedoopt worden. De kerkvaders die geleefd hebben kort na de tijd van de apostelen, die hebben erover geschreven dat de apostelen kinderen doopten. Moet je over nadenken, de apostelen hebben kinderen gedoopt, zouden wij die mogen? In die dagen was de kinderdoop helemaal geen probleem. De kinderdoop is pas later een strijdpunt geworden. En halverwege de 16e eeuw is die strijd tot een hoogtepunt gekomen. Maar die strijd die was er aanvankelijk helemaal niet. Ja, maar is er dan toch niet een verschil tussen doop, tussen besnijdenis en doop? En dan had Guido de Breij, ik zei u al, hij is thuis in zijn Bijbel. Hij haalt aan Colossenzen 2 vers 11. En weet je wat hij daar ontdekt heeft, jongens en meisjes? Dat Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Die gemeente in Colosse, die bestond uit christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen. En die christenen uit de Joden, die waren natuurlijk besneden. Maar die christenen uit de heidenen, die waren niet besneden. Niet letterlijk besneden. En weet je wat Paulus nu gaat zeggen tegen die christenen? Dat zij ook besneden zijn. Ze zijn niet besneden in een rabbijn, ze zijn niet besneden in met de handen, maar zij zijn besneden in Christus. In welke gij ook besneden zijt. En dan legt hij een direct verband tussen de besnijdenis en de doop. En dan laat hij zien, de zaak is niet veranderd. Het enige wat veranderd is, dat is de bloedstorting. Die bloedstorting die is niet meer nodig. De betekende zaak van de besnijding is de wegneming van de onreinheid. En de betekende zaak van de doop is precies hetzelfde, de wegneming van de onreinheid. En de betekende zaak van de doop was een pijnlijke zaak. Het mes ging in het vlees. Soms dan huilt er een kindje bij dopen. Dat is helemaal niet erg. Alle jongetjes, jongens en meisjes die huilden bij de besnijdenis. Want dat deed pijn. Natuurlijk voelt zo'n klein jongetje dat dat pijn doet als het mes erin gaat om de onreinheid weg te snijden. Dat was het beeld. En dat gebeurt nu ook als de betekende zaak van de doop in ons leven wordt uitgevoerd. Dan gaat het mes erin. Dan gaat het mes in ons vlees, in ons vrome vlees, in ons hoogmoedige vlees, in onze aardsgezindheid. Dan leer je sterven. Sterven aan de zonde, sterven aan de wereld, sterven aan jezelf. Dan gaat je eigen ik eraan. We hebben er gisteren nog over gesproken op de doopzitting. Broeder Stijn verhaalde aan een passage uit een preek van dominee Kersten. Dat de doop wijst op wat Gods kinderen nu gaan leren. Sterven met Christus, ondergaan in het water, dat is sterven met Christus. En opkomen uit het water, dat is opstaan met Christus. Nou, nu, dat is de betekenis van de doop. Er is een eenheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Laat die twee testamenten, gemeente, nooit van elkaar losgescheurd worden. Dat heeft de Heere zo niet bedoeld. En daarom, er zou nog heel veel over te zeggen zijn. Nou, wij kunnen mensen ook niet overtuigen. Guido de Bres zegt heel eenvoudig, wij geloven. Wij geloven en wij verwerpen de leer van de wederdopers die de doop van de kleine kinderen verdoemen. Wij zien het werkelijk als een groot kwaad. Wij zien het als een groot gevaar. Wij zien het als iets om u tegen te waarschuwen. Niet twee gelijkwaardige visies. Het doet tekort aan Gods verbond en het neemt alle moed bij de ouders weg. Stel nou eens voor, ouders, dat er voor uw kind geen belofte mogelijk was, dat er geen bloed mogelijk was. Stel nou eens voor dat het voor uw kind nog niet kon. Dat hij eerst belijdenis zou moeten doen en dat het anders verloren zou zijn. Dat is toch verschrikkelijk. Deze doopsbediening laat vanmiddag zien, ook de kinderen. Ook de kinderen, gelukkig wel jongens en meisjes. Maar denk je nog wel eens aan je doop? Praat je er nog wel eens over met papa en mama, wat dat precies betekent? Leg je het wel eens in je gebed aan de Heere voor of je gewassen mag worden? Want wat is het erg als de kinderen het bloed van de Heere Jezus niet nodig hebben? Wat is het erg als je je zonde niet kent? Als je denkt dat je ook door naar de kerk te komen en door gedoopt te zijn wel zalig kunt worden? Nee, dat bloed van de Heere Jezus, dat moet bij je hart gebracht worden. En dat kan. Door de Heilige Geest. En dat doet de Heere ook nog vandaag. Zolang de zon en de maan aan de hemel staan, is de Heere bezig met de bevestiging van zijn verbond. Van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. Amen.